Onze kinderen, en dan bedoel ik de kinderen in ons land, moeten buitengewone kinderen zijn. Want ze moeten buitengewoon presteren. Ze moeten hoge CITO-scores halen. Ze moeten eigenlijk heel veel. Tenminste, die indruk heb ik eigenlijk wel dat dat zo is. En als ik wel eens leerkrachten spreek, zeker uit het basisonderwijs, dan en over hun gesprekken hoor met ouders, dan denk ik, ja, volgens mij ligt er wel in heel veel gezinnen best wel wat druk op. Dat er heel veel moet. En ik denk, als ik zo hier naar de volwassenen kijk en jullie thuis, of als je op een middelbare school zit of studeert, dat je dat ook wel voelt. Dat er heel veel druk op kan liggen om, ja, je moet iemand worden. Je moet presteren, want als je niet mee kan, ja, waar kom je dan terecht? En je moet de beste versie van jezelf worden. Er is best veel druk in onze maatschappij. We moeten buitengewoon zijn, want gewoon, ja, wat is, dan val je niet op. Hoe is dat bij God? Legt God de druk op? Moeten wij iemand zijn van God? Ik wil vandaag meenemen naar een gesprek, een confrontatie die Jezus had met de godsdienstige leiders van die tijd. Waarin hij drie tegenstellingen beschrijft tussen hoe zij zijn en hoe God is. En hoe God voor mensen wil zijn. En Jezus doet daarin een buitengewoon aanbod. Ik ga zo meteen met jullie lezen uit Johannes 10, vers 7 tot en met 15. Maar voordat ik dat doe, wat is de context? Wat gebeurt er? Johannes beschrijft in een aantal hoofdstukken dat Jezus op weg is naar Jeruzalem en op weg is naar het moment dat hij zal worden gearresteerd. Verhoord, nou ja, schijnverhoor, gemarteld en dat hij zal sterven aan een kruis. En het wordt steeds duidelijker, als je het evangelie van Johannes leest, zit een mooie spanningsopbouw in. Het wordt steeds duidelijker dat die confrontatie eraan komt. Jezus spreekt met heel veel mensen, hij spreekt met de godsdienstige leiders. En ook de mensen die daar op dat moment in Jeruzalem zijn, zijn heel erg verdeeld. Wat moeten ze nou van Jezus vinden? En er zit bijna niks tussenin. Of ze zijn heel erg voor hem. Ja, Jezus is echt de lang verwachte Messias, hij is de Zoon van God. Of ze zijn heel erg tegen hem. Wat moet je met die man? Het is een, ja, wat is het? Een bedrieger. Hij is bezeten door een demon, zeggen sommigen. In dat spanningsveld, in die confrontaties, heeft Jezus opnieuw een gesprek met de godsdienstige leiders. Die heel erg met hem in hun maag zitten. Dat is nog zacht uitgedrukt, want ze willen hem uitgeschakeld hebben. En dat zal hen uiteindelijk tijdelijk ook lukken. Heel veel mensen uit het volk lopen achter Jezus aan en dat zint ze ook niet. Ook daarom willen ze hem uit de weg ruimen. En ook de aanspraken die hij doet, dat hij de Zoon van God is en dat hij, ja, wie denkt hij wel dat hij is. In die context speelt Johannes 10 zich af en daar gaan we nu een klein stukje uit lezen. Jezus ging verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Hij heeft dan net iets verteld over hoe dat werkt met schapen die in een ommuurde ruimte zijn. Soms ook met verschillende kuddes tegelijk, gescheiden van elkaar. Met een deur ervoor en een wachter. En dan de verschillende herders van die kuddes, die kunnen dan hun eigen schapen daar binnenbrengen en weer daar uithalen. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. En dan heeft hij het over de godsdienstige leiders van dat moment. Maar de schapen, het volk Israël, hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen. En mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ja, drie tegenstellingen die Jezus in dit gedeelte doet. En die zitten eigenlijk vooral in vers 10. Ik lees dat vers nog een keertje. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Wat ik vaak doe als ik zo'n Bijbelgedeelte ga lezen, bestuderen, dat is kijken naar welke woorden daar staan. En dan heb ik natuurlijk een Grieks woordenboek nodig. Maar daar vind je vaak zulke mooie dingen. En als ik nou kijk naar, hier staat dan het leven in al zijn volheid. In oudere vertalingen vind je, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Dat zijn mooie woorden, volheid, overvloed. En ik ging kijken naar dat woord. En dat heeft meerdere betekenissen. Het zegt namelijk iets over de kwaliteit, maar het zegt ook iets over de kwantiteit. Nou, eerst over die kwaliteit. Jezus zegt hier, zo kun je dit woord vertalen, ik ben gekomen om hen een buitengewoon leven te geven. Oh, dat is een mooie gedachte. Een buitengewoon leven, dus niet een gewoon leven, nee, een buitengewoon leven. Wat bedoelt Jezus daar nou mee? En hoe reageer ik, hoe reageer jij daar dan op? Wat is nou eigenlijk een buitengewoon leven? Ik vond het heel mooi dat ik net in het kindermoment hoorde, wat ik eigenlijk hier ook wil zeggen, van wij zijn heel snel geneigd om te zeggen, ja, maar ja, wie ben ik nou? Wat kan ik nou helemaal voor verschil maken in deze wereld? Ik kan eigenlijk maar heel weinig. Als je niet oppast, kun je heel makkelijk zo over jezelf gaan denken. Wat kan ik nou voor verschil maken? Weet je, in Psalm 8, daar staat, God heeft ons bijna goddelijk gemaakt. Bijna goddelijk. Dus, als ik iemand hoor zeggen, ja, maar wie ben ik nou? Wat kan ik nou doen? Wat weet ik nou? Wat kan ik nou? Dan ben ik bijna geneigd om te zeggen, hoe durf je? Dat bedoel ik niet verkeerd. God heeft je bijna goddelijk gemaakt. Je bent helemaal niet gewoon. En natuurlijk moet dat niet doorslaan naar kijk eens wie ik ben, maar God heeft je zo bijzonder gemaakt. En dat vind ik ook zo mooi om dat vandaag tegen jullie te zeggen en tegen jullie kinderen. God heeft jullie zo bijzonder gemaakt. Niet alleen Nicky en Abel, maar ook je andere kinderen en jullie zelf. God heeft ons zo bijzonder gemaakt, bijna goddelijk. Je kunt dat jezelf aanpraten, dat niet zo is. Andere mensen kunnen het je aanpraten. Het zit soms zelfs in religie. Ik weet niet, kijkt iemand de serie Stiesel op Netflix? Of heeft die gekeken? Niemand? Oh, die moet je echt kijken, die is zo goed. Gaat over Joodse orthodoxe gezinnen. Als je unorthodox hebt gezien, dan moet je deze ook kijken. En anders moet je die er ook nog even bij pakken. Het zijn maar 4 series. Wat je ziet in die serie is dat, en dat zie je ook in de islam, en dat zie je ook in de orthodoxie, in ons eigen christendom, is dat er ook vaak zo'n verhouding van tekort is en van schuld. En dat mensen God zien, of Allah zien, als eigenlijk best wel wreed. Als overheersend, als onderdrukkend. Nou, ik ga niet over andere religies uitspraken doen, maar ik kan het wel doen over het christendom. Dat is niet hoe je naar God moet kijken. God wil je niet overheersen, hij wil niet domineren. Jezus is zelfs gekomen om ons te dienen. Dus wij hoeven bij God ook nooit te denken vanuit een tekort, van ja, wie ben ik nou in Gods ogen en ik doe alles verkeerd. Nee, we mogen bij God denken vanuit dat buitengewone dat hij in ons gelegd heeft. Het tweede is de kwantiteit. Want het woord betekent niet alleen buitengewoon, het betekent ook overvloedig. En wat heb je dat ook nodig? Want wat kun je inderdaad tekortkomen aan moed, aan geloof, aan vertrouwen, aan hoop, aan ja, wat niet. En laten we eerlijk zijn, dat zijn ook dingen die we van onszelf eigenlijk best wel tekortkomen. Als God ze niet aanvult, dan zouden we ook altijd daarin tekort hebben. Maar Jezus komt en zegt, ik geef jullie een buitengewoon overvloedig leven. Kwalitatief en kwantitatief. En het is veel. Als je de Bijbel doorleest, dan gebruikt God altijd weer beelden van overvloed. Er zijn altijd volle tafels waar gegeten wordt met de meest fantastische maaltijden. Er zijn mooie, rijpe wijnen. Er zijn stromen van levend water. Er zijn rivieren. Er is overvloed, altijd weer. Jezus zegt in hetzelfde Johannes-evangelie. Als je mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste opwellen. Het is altijd veel. Het is altijd meer dan je zelfs nodig hebt. Want God is gul. Nou, ik hoop voor jullie en voor je kinderen dat je dat ook over kan brengen. Dat je zelf ook leeft vanuit die volheid en gulheid. En dat je dat over kan brengen. Want ik denk, als je echt goed begrepen hebt wie God is en wat het evangelie is, dan word je zelf ook gul. En dan ga je overvloeien van die dingen. En dan wil je dat ook uitdelen. Dan wil je gul zijn in alle opzichten voor anderen. Voor je kinderen, voor alle mensen om je heen. Neem dus geen genoegen met minder. Neem geen genoegen, ook niet voor je kinderen, met dat soort negatieve gedachten. Alsof je niet buitengewoon zou zijn. En nogmaals, dat is iets anders dan dat je een druk op je kinderen legt. Nee, dit gaat niet om iets waardoor ze buitengewoon zijn als ze presteren. Het gaat om zijn. Ze zijn van zichzelf buitengewoon, omdat God hun schepper is. Neem geen genoegen met minder. Voor jezelf en voor je kinderen. Neem geen genoegen met tekort. Want God is een God die overvloed geeft. Buitengewoon overvloedig leven. Dat mag je leven. Dus dat zijn twee tegenstellingen. Vanuit tekort naar overvloed. Vanuit gewoon of negatief naar buitengewoon. En Jezus gebruikt in datzelfde vers nog één tegenstelling. Hij zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben. En leven in de Bijbel, daar gaat het niet alleen maar om het fysieke, het lichamelijke bestaan zoals wij dat hebben. En dan kun je dus leven tegenover dood zetten. Maar het gaat ook over geestelijk dood zijn. En hier staat zo'n mooi woord. Hier staat het Griekse woord zoe. En dat staat voor ons aardse bestaan. Eigenlijk in alle opzichten. Voor het lichamelijke en voor het geestelijke. En ik dacht, hoe kan ik dat woord, want je hoeft natuurlijk helemaal geen Griekse woorden te onthouden. Hoe kan je dat woord nou tussen de oren krijgen? Ik ben Rotterdammer, hij werd me eigenlijk aangereikt. Als ik denk aan de betekenis van leven en hoe je dit woord zegt, dan is het zoe. Dat is wat God geeft. Zoe. Dat is leven. Het is buitengewoon. Het is overvloedig. Zoe. En dat gun ik jullie zo. En dat gun ik jullie kinderen. Dat ik kan zeggen, als je aan God denkt, zoe. Wat een leven geeft God. Dat is God. Ten voeten uit. God is de God van het leven. Van het buitengewone. Van de overvloed. Hij is ook de deur. Dat zijn ook dingen die Jezus allemaal in deze hoofdstukken zegt. Jezus is de deur. Je kunt ook alleen maar door hem naar binnen gaan. En ook dat mag je kinderen voorhouden. Niet als een beperking, maar juist als, hey, als je die volheid wil, als je die overvloed wil, als je dat buitengewone wil, dan moet je bij Jezus zijn. En ook alleen bij Jezus. Nou, hij zegt nog heel veel dingen in het Johannes-evangelie en in andere. Als je kijkt naar dat woord zoe, ga ik het nou maar allemaal niet noemen, maar het leven druipt er vanaf, zou ik willen zeggen. Het spettert van deze bladzijde af als Jezus zegt, ik ben dat leven. Ik ben dat eeuwige leven. De oorsprong van het leven is in God en ik ben gekomen om jullie dat te geven. Om je te laten delen in dat overvloedige zoe. Nu al. Het is voor altijd, maar het begint nu al, vandaag. En daarom zegt Jezus ook, ik zorg dagelijks voor jullie, want ik ben de goede herder. En dan gebruikt hij dat beeld in vers 9 van in- en uitlopen en weidegrond vinden. Opnieuw, als je in de Bijbel kijkt naar de keren dat het gaat over schapen en herders en wat die herders voor die schapen doen, is het ook weer een beeld van overvloed. Psalm 23, een van de meest geciteerde psalmen, waar die herder ook weer die schapen meeneemt en zorgt dat ze gewoon lekker fris water hebben. Dat ze weidegrond hebben om lekker in te grazen. En die schapen worden beschermd en het ontbreekt ze aan niets. Ze hebben gewoon overvloed. En zo zorgt Jezus dag aan dag voor ons, voor de kinderen. Hij is de deur. Hij is zelf het leven. En ik vind het ook zo mooi dat hij in vers 14 en vers 16 gebruikt hij twee woorden. Als hij het heeft over de schapen en over hemzelf, dan zegt hij, ik heb schapen en ik ken mijn schapen. Nou, ik heb ze, dat is ook echt, ja, dat is echt een vind ik zo'n mooie uitspraak. Ze zijn van mij. En niet bezitterig, maar vol van trots, vol van dankbaarheid om wat hij geschapen heeft. Het zijn mijn schapen, zegt Jezus. En ik ken ze. En kennen is in de Bijbel zo'n ongelooflijk rijk en vol woord. Want in kennen, daar zit liefhebben. Daar zit weten wie de ander is. Daar zit een hele intieme relatie met die ander hebben. Zo liefdevol. Ik heb schapen en ik ken ze bij naam. En ze kennen mijn stem. En ze luisteren ook alleen maar naar mijn stem. Nou, jullie mogen als ouders dat steeds aan je kinderen voorhouden. Om ze te leren om die stem van Jezus te verstaan. In wat ze lezen in de Bijbel. En vooral ook in wat ze lezen in jullie levens. En voor ons is ook die vraag, als een uitnodiging. Ken je die stem? En ken je dat buitengewone en die overvloed? Ken jij dat leven dat Jezus aanbiedt? Het is voor iedereen. God wil iedereen laten delen in die overvloed, in dat buitengewone. Het is mijn verlangen en mijn gebed dat dat zichtbaar is. En ik zie ook, en ik weet ook dat dat zichtbaar is in jullie levens. Dat het zichtbaar is in de kerk. Dat we het buitengewone, overvloedige leven dat Jezus geeft, voluit zullen leven. Zo hé. We gaan een lied zingen. En dat lied is door André en Jonneke aangedragen. Dat is Ik zal er zijn. Dat is een lied dat gaat over, ja, over dat kennen van Jezus. Over dat zo met hem verbonden zijn in alle omstandigheden van je leven.